We hebben het altijd gezegd, ik zal het ook maar weer herhalen. Ook al is het vanavond meer per persoonlijke titel dat ik moet spreken. Denkt u zelf na. Ik weet niet alles. Ik kan me ook vergissen. Dus net als u, maak liever uw eigen vergissing dan de mijne, als erin is. Zo, en dan gaan we kijken, waar gaan we over praten.
Aardgebonden entiteiten.
Aardgebonden entiteiten, oh heer. Heeft u daar weer een griezelig onderwerp uitgezocht? Nou, onder aardgebonden entiteit verstaan we een persoon die overleden is en die om welke reden dan ook persoonlijk, dus met het geheel van zijn wezen, aan de aarde gebonden is. Dat kan voorkomen bij bepaalde zelfmoordgevallen, bij mensen die het gevoel hebben dat ze nog iets moeten afhandelen. En in de meeste gevallen lost dat zich betrekkelijk eenvoudig op. Werkelijke aardgebonden geesten van mensen komen dus niet overvloedig vaak voor. Waar je wel nog een heel stel kunt zien, dat is om een kerkhof. Een helderziende zal het misschien wel eens een keer kunnen constateren. Er zijn een hele hoop mensen die nog niet geloven dat ze dood zijn en zich afvragen waarom ze daar zo benauwd liggen. Maar alles bij elkaar hebben we meer schillen. Dus niet bezielde vormen of indrukken die in stof zijn verankerd, dan werkelijk aardgebonden entiteiten. Hoe ontstaat die gebondenheid? Wanneer je voortdurend gericht blijft op bepaalde stoffelijke elementen of gebeurtenissen uit het verleden of in het heden, dan ben je niet in staat om tot een voldoende rust te komen. En die rust heb je nodig, want je moet in stilte je eigen leven als het ware reviseren, herbeleven, om te weten wat het is en van daaruit verder te gaan. Een sterke concentratie op bijvoorbeeld een boek wat je terug wilt geven, kan ervoor zorgen dat je ook entiteiten die in je buurt komen eenvoudig afwijst. Want dat boek is daar nog. En dan kunnen ze wel kletsen wat ze willen, maar dat boek, dat moet ergens anders naartoe. En dan spreken we dus van een aardgebonden entiteit. In dit geval zal die entiteit proberen iedereen te beïnvloeden. Telepathisch is dat in feite, maar soms is het ook door dromen op te roepen of door allerhand eigenaardige verschijnselen te veroorzaken, dat iemand dan toch maar zal begrijpen, dat boek is niet van mij en dat moet weg daarheen. Gelukt dat, dan is deze concentratie op het stoffelijke weg en vanaf dat ogenblik is er niets meer aan de hand. Men realiseert zich dat er andere persoonlijkheden zijn die proberen contact te krijgen. Men neemt dat aan. Men krijgt dus een tweede maal de trechterervaring. En valt als het ware in een droomwereld waarin men fragmenten van zijn eigen bestaan opnieuw beziet en beleeft. Pas wanneer je dat allemaal hebt gehad, kun je namelijk verder. Kijk, zelfmoordenaars, die zijn lang niet altijd aardgebonden, dat denken de mensen wel. Maar je moet het hele zwikje zien wat er bij ons heel vrolijk en rustig in Zomerland rondloopt. Ongeacht de strik of andere middelen waarmee ze geprobeerd hebben uit de knoop te komen. Wanneer een zelfmoordenaar een doel heeft met zijn zelfmoord, iemand bestraffen bijvoorbeeld, dan is hij weer gebonden aan de persoon die hij op die manier heeft willen schaden. Wanneer iemand een probleem heeft willen ontlopen, dan zal hij dat probleem ook in de geest voor zich zien. Loopt hij weg, dan blijft hij aardgebonden. Want het probleem moet eerst innerlijk opgelost zijn, voordat contacten met de buitenwereld aanvaardbaar zijn. Maar men staat nog zo dicht bij de materie, dat men in staat is om alles wat er op aarde zo'n beetje gaande is, toch nog wel te volgen. Waarbij men zich meestal niet realiseert dat men hoofdzakelijk op telepathische signalen afgaat. En dat de voorstellingen die erbij komen, dus eigenlijk toch wel een groot gedeelte eigen bewustzijn zijn. In dergelijke gevallen zal het ophouden van de bezetenheid met het probleem of met een persoon automatisch voeren tot contact met de geest en daarmee de mogelijkheid tot bevrijding. Wanneer je dat niet kunt, dan is er een periode waarin steeds minder, hoe moet ik zeggen, nette geesten komen. Hè? In het begin zijn het soort spotgeesten, zo'n nozems uit de geest. Maar op den duur komen er steeds meer duistere elementen. Die zien er dan ook niet meer zo menselijk uit. En die proberen je dan, als het ware, in hun band te krijgen door te beloven dat ze het probleem oplossen. Of dat ze de persoon zullen straffen. Ga je daarop in, zit je meteen in duisternis en ben je meestal aan een dergelijke persoon een beetje gebonden, zoals een gehypnotiseerde onder de invloed kan staan van een hypnotiseur. En dan, ja, dan heb je natuurlijk die schillen kwestie, hè. Wat is een schil? Nou, je heeft een soort mentaal voertuig. Een soort dubbel, bovendien ook nog. En wanneer ik doodgaat, zijn die vormen niet onmiddellijk weg. Nu kan het zijn dat u bijvoorbeeld sterke bindingen in de omgeving hebt, ten goede of ten kwade, dat men dus veel aan u denkt. Dan blijft u bestaan. En Rudolf Valentino, die heeft nu nog voldoende aandacht om zijn schil nog voortdurend actief te houden. Ja, niet dat hij nog tango danst hoor, dat is eruit, maar een acteur dus, dat heeft helemaal niet met de rest van zijn leven te maken. Ik zou meer van die voorbeelden kunnen opnoemen. Een paus wordt heilig verklaard, mensen denken aan hem, zijn portret hangt overal. Wanneer de aandacht voor die man kort na zijn dood intens genoeg is geweest, ontstaat een schil. Dat voertuig, wat normalerwijze binnen een paar dagen verwaait of vervalt, wordt door die gedachte in stand gehouden. En de intenties van degene die eraan denken nemen langzaam maar zeker de persoonlijkheid over waarvan het de oorspronkelijke afbeelding is. Nou, dergelijke schillen lopen er nogal wat rond. Soms zijn ze heilig verklaard en soms worden ze beschouwd als afschrikwekkend. Ze zijn in staat zich soms te manifesteren. Ze zijn daarnaast vaak in staat dromen op te roepen of een soort telepathische suggestie te geven. Ze zijn er dus.
Het is een soort bezieling.
Huh?
Een soort bezieling van de schil.
Nee, het is meer een soort satellietzender. Kijk, een satellietzender die kun je ontvangen wanneer je het station zelf niet kunt ontvangen. Maar als het station scherp gebundeld op de satelliet is gericht, weerkaatst het signaal naar u wanneer u afgestemd bent. En zo is het nou met die schil. De gedachten die komen uit de wereld. Dus niet uit onze wereld.
Dan hoeft die entiteit er ook geen last van te hebben.
De entiteit heeft er geen last van. Maar de vorm die is blijven bestaan, is een ontvanger geworden. En die ontvanger kan alleen uitstralen wat erin gelegd wordt. Duidelijk? Dan hebben we natuurlijk ook nog de bezieling van schillen door, zullen we zeggen, demonen of duistere figuren. Komt ook voor. Dan moet er in het leven een verwantschap hebben bestaan. hoe dan ook, van denken of van handelen, tussen de persoon die overgaat en degene die de schil, als het ware nu, gaat vullen. En daar dus zijn eigen intenties in legt. Dergelijke schillen komen nogal wat voor. Je kunt ze vooral in de astrale wereld nogal eens tegenkomen. Daarnaast zijn er gedachtenbeelden. Wanneer alle mensen denken aan draken, dan zullen er draken zijn astraal. En als ze optreden, dan zijn ze niet de voorstelling van één mens, maar de samenvoeging van de denkbeelden van duizenden. Ze hebben dan de eigenschappen die al die mensen gezamenlijk aan de draak hebben toegekend. Ze zijn dus een soort doorsnee, een soort grootste gemiddelde. Ook die komen astraal voor, kunnen zich soms manifesteren op aarde. Dan zijn er ook nog eigenaardigheden. Die dus te maken hebben met bindingen tussen materie en de geest. Of bindingen tussen de materie of een stuk materie en bijvoorbeeld een schil. Of een gehele scène die als een zeer sterk mentale impressie erin is vastgelegd. Voorbeeld, er is ergens een enorme ruzie met een moord geweest. Wanneer nu iemand komt die voldoende fluïde en gevoeligheid bezit, dan wordt die scène weer tot leven gewekt. Ze verloopt dan precies zoals ze altijd is geweest. En anderen dan de persoon in kwestie kunnen daar dan iets, soms alles, van waarnemen. Dus ook hier weer, ja, dat zijn geen echte aardgebonden geesten. Het is een soort hologram van het verleden. Dat gestimuleerd wordt door bepaalde psychische krachten of emoties of gevoelens van mensen. Als je het allemaal bij elkaar pakt dus. Het aantal aardgebondenen is sterk in de minderheid wanneer we kijken naar de verschijnselen die daaraan worden toegeschreven. Het is net zoiets als UFO's. Ongeveer 15% van de waarneming is van reële UFO's. En de rest is fantasie of iets anders. En erkend als niet uitlegbaar is ongeveer 0,2% op het ogenblik bij de deskundigen. Mag ik er ook bij zeggen. Maar wanneer je dat als een onderwerp wilt zien, dan vraag ik me af waarom eigenlijk. Aardgebondenheid is iets wat de oude Egyptenaren al kenden. Hè? Die hadden het onder andere over de Ba en de Ka. Over de ziel, de Ka, de werkelijke persoonlijkheid, en de Ba, een spiegelpersoonlijkheid of schil, waarvan werd aangenomen dat ze vooral kort na de dood gehanteerd kon worden door de K om nog contact op te nemen met de aarde. En omdat het zo oud is, dat geloof, en indirect zelfs nog veel verder teruggaat, het heeft wat te maken met voorouderverering en het ontstaan daarvan, met vormen van shamanisme ook, dan moet je zeggen, ja, het is begrijpelijk dat u daardoor gefascineerd wordt. Maar wat hebt u er eigenlijk aan? Wanneer er een werkelijke aardgebonden geest is, dan moet er een probleem zijn. Probeer het probleem op te lossen en u kunt vanzelf als het ware een exorcisme daarmee uitvoeren. Wanneer er sprake is van zeer sterke mentale indrukken, en emotionele indrukken dus ook, die zijn vastgelegd in de materie, je kunt het soms met een exorcisme wegkrijgen, maar meestal niet. Heel veel mensen denken dat degenen die beslag leggen op iemand, dus u weet het wel, onbewust open medium, die waren oude dame, normale wijze breidt ze, En nu komt er ineens een dronken matroos. En die zegt tegen een andere oude juffrouw, kind, wat zie jij er vervallen uit? Is er hier geen aarde gegiet en waar kan ik een borrel krijgen? En dat vindt iedereen dan verschrikkelijk gek. Of men zegt dat is een geest die doorkomt. Nou, in de meeste gevallen is dat een entiteit uit schaduwland. Dat wil zeggen, hij verkeert tussen de werelden van duister en licht. En probeert nog steeds om zijn oude rol te spelen. Maar hij is niet werkelijk aardgebonden. Want hij manifesteert zich alleen op het ogenblik dat er een zogenaamde harmonische optreedt. En deze kan met een wereld in de duisternis, met een wereld in het licht plaatsvinden en met uw wereld. Dus een kwestie van instelling. Aanhechtingen. Aanhechtingen kunnen alleen dan plaatsvinden wanneer entiteiten bezig zijn met pogingen om de aarde te bereiken, daardoor een tijdelijk astraal hebben opgebouwd en met dat astraal zijn vastgehaakt in de aura van een mens, meestal in de buurt van een van de chakrams, en daardoor niet in staat zich los te maken. Dus er zijn niet zoveel dingen dat je zegt, het zijn aardgebonden geesten. Maar ja, misschien heeft u dingen waarvan u zegt, dat wil ik nou weten, vertel het mij.
Welk soort zelfmoord heeft de kans dat je een aardgebonden geest wordt?
Nou, dat heb ik eigenlijk al gezegd. Wanneer je het doet om een probleem te ontvluchten, het probleem blijft in jezelf bestaan, je moet het oplossen, probeer je weg te lopen, dan ga je je bezighouden met de gedachten van mensen en bent daardoor aardgebonden. Wraak bijvoorbeeld, of in enkele gevallen vermoord worden en daardoor zeer sterk haten. Dat kan een vorm van aardgebondenheid veroorzaken. Niet altijd, maar het kan. Dan ben je ook weer bezig met een poging op aarde iets tot stand te brengen of te presteren, omdat je niet wilt aanvaarden dat het verleden afgesloten is, daardoor de aanvaarding het overgaat in het begin van de toekomst. Dat zijn de meest voorkomende. Over het algemeen kun je zeggen, wanneer een zelfmoord geschiet omdat er geen levensmogelijkheid meer is, dan zal de uitwerking praktisch nil zijn wat aardgebondenheid betreft. Wanneer een zelfmoord plaatsvindt om anderen te ontlasten of te helpen, dan zal het eerder nog een stapje extra in het licht betekenen dan aardgebondenheid. Daar waar zuiver egoïsme en defaitisme een grote rol spelen, daar kan zelfmoord voeren tot een mate van aardgebondenheid. Maar dat is afhankelijk van de associaties die op het ogenblik van overgang bestaan. En gelooft u mij, heel veel zelfmoordenaars zouden graag op willen houden op het ogenblik dat ze beseffen wat ze gedaan hebben. En dan gaat het net niet meer. En daarmee is de voorwaarde al veranderd. Voldoende?
Dank u. Mag ik nog wat zeggen? Je kunt reïncarneren.
Ja.
En dan kun je op een plek komen waar je vroeger bezig geweest bent.
Ja.
Ik heb dat verhaal eens gehoord over een leger van Napoleon. Dat er een gereïncarneerde, dat hij op een plek kwam. En toen zag hij zichzelf in het leger van Napoleon. Hij is ermee naar Moskou gegaan.
Ja. Het is mogelijk.
Maar dan krijgt hij een hele parallele wereld te zien.
Nee, hij krijgt geen parallele wereld te zien. Maar de persoonlijkheid komt in contact met zijn eigen volledig geheugen. Dat dus geestelijk bestaat, maar meestal niet toegankelijk is. Op grond van een stoffelijke harmonische die een erkenning inhoudt. Op dat ogenblik ontstaat dus een totaal beeld, maar dat beeld wordt sterk gekleurd, en dat moeten we niet vergeten, door de kennis, de denkwijze, die de persoon op dit ogenblik heeft. Hij corrigeert dus als het ware het beeld dat hij ontvangt, totdat het een scène wordt die voor hem in deze vorm aanvaardbaar is.
Aangepast.
Ja. Dus het is zeer individueel.
Dat is zeer individueel. En u weet het, we zitten nou op een ander onderwerp hoor, maar dat is het bekende verschijnsel van déjà vu. Hè? Dat kan natuurlijk zijn dat de waarneming eerder komt dan de realisatie. Dan is de herinnering visueel aanwezig en krijg je dus het idee, ja, ik heb het alles gezien. Maar dat geldt natuurlijk niet wanneer u in een vreemde stad komt. En u weet ineens hoe het er vroeger heeft uitgezien. En u zegt, ja, en daar om de hoek, daar was een mooi pand. Nu gaat er naartoe en verdorie, monumentenzorg heeft nog niet afgebroken. Huh? Dat had u niet kunnen weten. In dat geval is déjà vu een teruggrijpen op herinneringen van vroeger. En ja, incarneren, ach. Luister, de meeste mensen die incarneren, die zijn eerst blij dat ze van het leven af zijn, dan zijn ze blij dat ze van de geestelijke stilstand genezen zijn. Dus die hebben daar niet zoveel mee te doen. Ja, de kinderjaren speelt dat in de fantasie een rol, maar verder komt dat meestal niet. Maar wanneer iemand dus zeer ingrijpende belevingen heeft gehad, en hij komt in contact met een voorstelling, een woord zelfs, of een melodie of een klank, die met die vroegere ervaring verbonden is, is de kans groot dat die voorstelling herontstaat. Is dus geen parallele wereld of een alternatieve wereld. Het is gewoon een film die al afgelopen was, maar waarvan een fragment tijdelijk herhaald wordt. Je zou het zeggen een spot, niet over het programma van de volgende week, maar over dat van de vorige week.
Huh? Dan hebt u het over geestelijke stilstand.
Ja.
Als je dus overgegaan bent, dan zal het persoonlijk bewustzijn, dat zal natuurlijk een grote rol spelen. Wat bestaat u dan onder geestelijke stilstand? Hoe ver gaat dat?
Je wereld als geest is opgebouwd door je eigen voorstellingen plus de voorstellingen van anderen. Waar deze dus parallel lopen of misschien deels identiek zijn, deel je die wereld met elkaar en je bouwt zo een wereldbeeld op. Dat kunt u volgen nu, hè?
Ja.
Maar wanneer je nu alleen maar een bepaalde harmonie kunt krijgen en die anderen verdwijnen, dan verarmt je wereld. En als je dan zelf niet verder kunt en geen andere contacten kunt maken, dan ontstaat er een soort ennui, en misschien een spleen nog beter, waarbij je eigenlijk voortdurend pijn hebt aan de wereld waarin je leeft, omdat ze geen afwisseling meer kent. En die eentonigheid, die brengt je dan soms toe om te incarneren zonder uit te kijken waar je terecht komt.
Een bestaansrechtvaardiging, hoe ziet het er bij u uit? Dat we hier dus, als we ons een beetje ervan bewust worden.
Het feit dat ik besta is de rechtvaardiging van mijn bestaan. Mijn besef is een deel van een totaalbesef. Maar zolang mijn besef actief is, vult het geheel aan waarvan ik deel ben. Dat is de rechtvaardiging van mijn bestaan.
Kunt u voor uzelf beoordelen, bij uw laatste incarnatie, met wat voor bewustzijn of u bent overgegaan en of u daar wat aan had, of dat er ook een geestelijke stilstand is geweest?
Nee, er is geen geestelijke stilstand geweest. Ik kwam terecht bij de orde. Ik ben trouwens nog steeds deel van het ploegje. Ik kreeg dus contacten en kon mijn belangstelling en vooral de kennis die voor een deel doormand was geworden in mijn wereldvoorstelling opnieuw wakker roepen. En daardoor ontstond dus een verdere ontplooiing. Maar de mensen denken het is wat je geleerd hebt, maar dat is niet waar. Het is wat je geleefd hebt. Dus je gevoelens. Niet de verklaringen voor de dingen die je hebt, maar de dingen zelf zoals je ze ervaren hebt. De gedachten die je hebt gehad daarbij. Dat is eigenlijk je bewustzijn.
Ja.
En kennis is alleen dienstig als een soort werktuig om bepaalde waarnemingen en gevoelens als het ware uit te diepen en daardoor een grotere en meer omvattende betekenis daarvoor te vinden. En zodra je die vindt, zijn de contacten dus weer verder mogelijk en dan word je weer wijzer.
Ja, het woord kennis moeten we anders leren begrijpen.
Ja. Kijk, als ik dus, ik ben notaris geweest in mijn laatste incarnatie, wanneer ik dus ambtelijk was overgegaan, dan zou ik waarschijnlijk gestempeld hebben totdat ik helemaal niet meer wist waar ik aan toe was, en met stempelen en al geïncarneerd zijn, waarschijnlijk op een plek waar je aan stempelen helemaal niets hebt, of waar de mogelijkheid daartoe niet bestaat. Dus.
Ja, daar wil je weer terug.
Maar ik had dus voldoende belangstelling voor andere dingen. Ik hield van vogels, ik hield van mensen, ik deed wat voor problemen, maar ik probeerde ook te begrijpen hoe ze in elkaar zaten. En daardoor heb ik dus eigenlijk geestelijk een heel prettige ontwikkeling gehad. Ik zit nou praktisch alweer een eeuw in de geesten.
Ik beluister dat mensen die zich op aarde nooit vervelen, dat die zich ook niet zo zorgen hoeven te maken over die naderende spleen aan uw kant. Klopt dat?
Ja. Ik wil niet gemeen zijn hoor, maar hoe orthodoxer je bent in je wereldbeeld, je opvatting van jezelf en anderen, hoe groter de kans dat je geestelijk spleen krijgt. En laten we daarbij niet vergeten dat bepaalde vormen van progressiviteit in zichzelf zeer orthodox zijn.
Hoef je niet eens
voor open
te gaan.
Ja, maar wat heeft dat met vervelen te maken?
Het is een beperking. De geestelijke wereld is een wereld die je denkt. Een soort droomwereld. In die wereld is dus alles wat jij als vast en zeker beschouwt voor jou ook onveranderlijk aanwezig. Hoe meer dingen je als vaststaand beschouwt, hoe minder kans je hebt dat je nieuwe bijdrage krijgt of dat je dus een nieuwe ontwikkeling doormaakt.
Dus wie op aarde creatief is, die is het na zijn dood al.
Wanneer de creativiteit gelijktijdig is een innerlijke uitingsnoodzaak en een communicatiemogelijkheid met anderen, dan hoef je geen zorg te maken. Ontbreekt een van beide, dan mag de wereld je creatief noemen, maar dan zul je ontdekken dat de waarden waarmee je werkt te verstart of te verzakelijkt zijn om geestelijk betekenis te hebben.
Ja, maar dan komen we dus op het terrein van de persoonlijke bewustwording.
Het hele leven is een persoonlijke bewustwording. Ja, we zijn ver afgedwaald, maar ja, dat is dan uw schuld hoor. Per slotverrekening. U doet niets anders dan de hele wereld. Luister maar naar de kabinetsformatie. Luister naar de eigenaardige opvattingen van Maggie Thatcher. Naar de eigenaardig tweeslachtige wijze, ik zou zeggen Salmander of zoiets, waarmee de president van de Verenigde Staten probeert naar buiten toe iets anders te zeggen dan die intern doet, enzovoorts enzovoorts. Dus dat is niks bijzonders. Maar wanneer we zo afdwalen, dan kom je bij de vraag geestelijke bewustwording terecht. En wat is dat? Geestelijke bewustwording is je bewustzijn van de dingen met je gehele persoonlijkheid. Dus niet alleen met een deel ervan.
Is dat mogelijk?
Dat is mogelijk.
Op aarde?
Op aarde. En dat omvat alle dingen. Dus dat kan te maken hebben met vliegen vangen, seksualiteit, of een nieuw systeem zetten, of jezelf als priester beschouwen of wat anders.
Dan is het leven natuurlijk te kort, hè?
Ach, als u bezig bent met vliegen vangen, kunt u daar één of twee levens mee besteden. Maar dan wordt het tijd dat u weer wat verder gaat, niet waar?
Het gaat toch om de drijfveer die achter alle dingen zit? Zoals je je projecteert.
De drijfveer.
Hoe komen wij erachter?
De drijfveer die bewust aanwezig is, of emotioneel aanwezig is, beide zijn mogelijk. Is niets anders dan de interpretatie van een voor u bestaande feitelijkheid, waardoor u deze in een bepaalde vorm en betekenis in uw bewustzijn verankert en daardoor als geest alleen kunt reageren binnen dat kader op grond van de emotionele of verstandelijk daarin gelegde drijfveer.
Ja, omdat het je past, dat het erin past. Dus het is zeer eenzijdig. Dat dit in je beeld past, die je van jezelf hebt.
Ja, maar elke mens is eenzijdig. Elke mens beschouwt de wereld vanuit zichzelf en denkt dat de wereld deze voorstelling met hem deelt.
Dat is niet zo.
Nee, dat is natuurlijk niet waar. Wanneer Lubbers en Kok aan het onderhandelen zijn, en Kok heeft het over wat doen voor de minst bedeelden, dan denkt Lubbers in de eerste plaats aan bepaalde hiaten in het zakenleven en Kok denkt in de eerste plaats aan de werklozen. En wanneer ze dan tot een overeenstemming komen, dan hebben ze allebei het idee dat ze de ander iets hebben afgetroggeld, terwijl ze bezig zijn met iets wat voor hen belangrijk is. En of dat voor die anderen belangrijk is, dat is weer een andere vraag.
Ja, ze vullen elkaar aan.
Ja, als u pruimen en vijgen bij elkaar op wilt tellen, ja.
Nou, ik bedoel dit dus idealistisch gezien.
Idealistisch gezien vullen ze elkaar slechts in zoverre aan dat hun belangstelling voor macht en positie groter is dan hun ideaal.
Ja, dat is jammer.
Dan neemt u me niet kwalijk hoor, ik wil niemand veroordelen. De meeste mensen zijn precies zo. Maar de meeste mensen denken dat politici niet werken. Ze werken zich te broerte, maar aan dingen waar niemand iets aan heeft meestal. Met ambtenaren ook in Nederland. Ongeveer 55% van de ambtenaren in Nederland is bezig met een planning van zaken die nooit gerealiseerd zullen worden. Dat zijn vaak zeer hoog betaald.
Daarom houden ze het nog zo lang uit misschien, anders werd ze een moeizame
zaak. Ach, u moet maar zo denken. Elke bureaucratie in zichzelf heeft de neiging op alle punten te verstarren behalve één. Namelijk dat men zijn eigen belangrijkheid wil vergroten, daardoor steeds meer ondergeschikten voor zichzelf aantrekt en overgaat tot de multiplicatie van werkzaamheden die in feite overbodig is. Dat is dus bureaucratie. En technocratie is, iemand kan alleen een goede technocraat zijn als hij vergeet dat mensen mensen zijn. Dan kan hij zich de maatschappij als een machine voorstellen. En dan gaat hij er zelf aan zitten. En dan vraagt hij een ander om hem te smeren. En daar heb je dan de Wereldbank voor. O jee, nou zit ik ineens in de politiek. Mensen, waar zijn we gekomen? Nou ja, het heeft misschien wel iets met aardgebonden geest te maken. Ja. Maar dat toch niet specifiek bij mij, hoop ik. Nou. Nou, daar zijn we zoveel doorheen, dacht ik, hè? Nou, dan ga ik nog eventjes afronden. Wanneer we spreken van aardgebonden geesten, dan zit er één ding bij wat mij eigenlijk altijd een beetje verbaast. De mens denkt niet alleen egocentrisch. Hij kan niet anders vanuit zichzelf. Hij betrekt alles op zichzelf. Maar hij neemt ook aan dat zijn wereldbeeld het centrum is van alle wereldbeelden. En ik kan niets begrijpen wanneer het niet wordt uitgedrukt in een analogie van hetgeen in zijn voorstelling en wereld en in zijn besef en bewustzijn dus bestaat. Een aardgebonden geest is gewoon een geest, maar u bent ook een geest. U leeft in een lichaam, u bent op het ogenblik op aarde bezig. En alleen in uw slaap, meestal zonder het te beseffen, ontsnapt u zo nu en dan. Moet ik u nu ook aardgebonden geesten noemen? Of moet ik zeggen, u bent bezig met een andere soort van beleving en ervaring dan een geest die geen lichaam heeft? Dus u hebt een ander gebied, een andere reeks mogelijkheden. U hebt bijvoorbeeld veel meer mogelijkheid van contrast en tegenstelling dan er bij ons bestaat. Omdat een te grote tegenstelling voor ons niet aanvaardbaar is, omdat ze niet past in ons besef. We kunnen alleen kleine tegenstellingen verwerken, niet grote. Je kunt zeggen, ja, maar een geest die op aarde komt spoken. Ik weet niet waarom jullie ons spoken noemen, hoor. Ja. Goed, dan wordt er gedacht aan een geest die met een astraal nachthemd aan brullend door de gangen davert. Misschien bovendien nog rinkelend met een keten die al dan niet astraal is of misschien op aarde tijdelijk gepikt. Waarom? Waarom zijn wij spoken? Als u Sinterklaas ziet, kunt u zeggen, het is een middenstandsheilige. Heeft u gelijk, want het is de middenstand die hem nog heilig verklaart. De kerk heeft er al van afgezien. Maar zolang het publiek nog gelooft in Sinterklaas, zal hij verpersoonlijkt worden door de middenstand. Dat kan niet anders. Tegen contante betaling wel te verstaan.
Ik heb eens gehoord dat hij helemaal niet bestaan heeft.
Sinterklaas. Sinterklaas zoals hij beschreven wordt heeft nooit bestaan. Er is een Nicolaas geweest die bisschop van Myra is geweest, is inderdaad waar. Heeft een priester bestaan, overigens een Dominicaan, die eveneens tijdelijk als bisschop heeft gefunctioneerd, maar in ik meen Sevilla dat het was, in Spanje dus. En die heeft waarschijnlijk ook wel een zwarte knecht gehad. Maar beiden zijn dus niet datgene wat in de hagiografie over Sint-Nicolaas stond, totdat hij kerkelijk werd afgekeurd. Het was een mooi verhaal. Maar het was legende, het was overlevering, samenvoeging van allerhand gebeurtenissen. En ik denk dat je op die manier nog heel wat meer heiligen eruit kunt werken. Die kun je dan bij Grimm onderbrengen. En dat je op die manier waarschijnlijk ook zelfs een groot gedeelte van de evangelie en van de, vooral de commentaar op het Oude Testament, naar een sprookjeswereld kunt verwijzen. Niet alles, maar een groot gedeelte. Maar onthoud één ding. Een sage, een legende, zelfs een sprookje wordt opgebouwd op dingen die in het besef van de mensen eens geleefd hebben. En dus tijdelijk werkelijk zijn geweest. Niet in de vorm waarin ze gepresenteerd worden, maar in de details waaruit het geheel is opgebouwd. En ja, wanneer ik dus zo zeg, mensen, wat moet je nou met ons? Ben ik een aardgebonden geest? Nou, op het ogenblik wel, maar ik zit niet aan de lijn. Kan zo weg zijn. Geruststellingen. Dus, nee, ik ben geen aardgebonden geest. Maar als geest kan ik contact proberen op te nemen met de geest die op aarde leeft.
Alleen? Of ook de andere kant?
Ik kan dat hier doen en dan probeer ik u bepaalde dingen te leren. Nou, schoon ik natuurlijk geen schoolmeester ben, dat weet u ook. Dan ben ik deskundig of bevoegd, maar goed. En de andere kant kan ik ook uit, maar dan word ik leerling. Met andere woorden, hier probeer ik te geven, elders moet ik proberen te ontvangen. Maar kan twee kanten uit op zijn minst. En dan heb ik nog een aantal parallele voorstellingswerelden, waar ik door tijdelijk mijn eigen wereldbeeld opzij te zetten, toch enige toegang toe kan vinden. Dus de mogelijkheden zijn onbeperkt. Nou, ik ben bezig kijken bijvoorbeeld in islamitisch paradijs. Dat is gewoon een gedachtebeeld. Ah, en ik moet zeggen, de hoeris gedroegen zich veel netter dan ik aan de hand van hun naam had gedacht. Ze waren er hoofdzakelijk voor de bediening. En zo ben ik wezen kijken in de hemel. Nou, als u me één vervelende wereld kunt geven, dan is het de halleluja hemel die sommigen zichzelf hebben opgebouwd. God op de troon, niet eens de Sinterklaas of de kerstman, want je mag niet aan hem komen. Je zit achteraan, want voor zit allerhand heren, die hebben nog grote vleugels die het uitzicht beletten.
En maar zingen.
En maar zingen, altijd hetzelfde liedje, halleluja. Nou, als je twee eeuwen halleluja hebt, dan kun je Hendel niet meer uitstaan.
Nee.
Sorry, hè? Maar, ik wil maar zeggen.
Er zijn echte contrasten.
Er zijn enorme contrasten, maar het eigenaardige is, in deze voorstellingswerelden blijven entiteiten lange tijd geboeid en gebonden, omdat ze emotioneel er erg mee verknoopt zijn geweest, totdat de verveling hen overrompelt. En dan worden ze met een werkelijkheid geconfronteerd. En die werkelijkheid is anders. Er is een God, natuurlijk is er een God. Maar God is niet iets wat je kunt zien of waarnemen. Het is wel iets wat je beleeft. God is een ogenblik vergeten dat je er bent. En dan terugkomen met een vreugde. En dat soort dingen.
Heeft dat waarde voor de mens?
Ongetwijfeld. Want deel te zijn van het geheel waartoe je behoort, ook als het een tijdelijke uitblussing van het ik-begrip met zich brengt, houdt in dat de kracht van het geheel in je werkt, maar dat gelijktijdig de andere delen van het geheel meer toegankelijk voor je kunnen worden. Het is dus een uitbreiding van bewustzijn die eruit resulteert vanuit ons standpunt.
Is dat liefde? Een stukje liefde?
Ja, daar zit ik moeilijk mee. Weet u, liefde is een woord wat voor zoveel dingen wordt gebruikt. Als het liefde is, dan zou liefde moeten betekenen de totale aanvaarding van alle dingen. En ik geloof niet dat liefde dat op aarde betekent.
Het is vrede.
Huh?
Misschien zou het dan kunnen omschrijven voor vrede, innerlijke vrede.
Wat je ervan overhoudt is in de eerste plaats dat gevoel van geluk en vrede. Ja. Geluk is niets anders dan een overmatige tevredenheid, zeg maar. Maar het is meer dan dat. Het is het verbreken van je eigen grenzen, zonder dat je het gevoel hebt dat je daardoor anders wordt of geschaad wordt. Je groeit zonder te weten dat je groeit, laat ik het zo zeggen. Dat is eigenlijk het resultaat ervan.
Een eigen constructieve taak in de wereld. Heeft u taak in de wereld?
In mijn wereldbeeld heb ik een taak, ja.
Nee, in de wereld.
Of de taak die ik vanuit mijn wereldbeeld probeer waar te maken. Gelijksoortig bestaat in de grote werkelijkheid, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar ik weet wel één ding. Dat al wat in je is, delen met wat buiten je bestaat. En dan niet om een bepaald iets tot stand te brengen, maar eerder om een bepaald besef mogelijk te maken. Dat is voor mij datgene wat mijn hele bestaan in de geest, tot zover tenminste, heeft gedomineerd. En dat kan net zo goed het beïnvloeden zijn van iemand op aarde, het proberen een gebeurtenis een beetje te wijzigen, als hier een praatje te houden. Maar u gaat allemaal uit van, als je geest bent, dan moet je het zeker weten. Zolang ik weet dat ik begrensd ben, kan ik niet zeker zijn. Er bestaan waarschijnlijkheden voor mij. En een waarschijnlijkheid is dat ik inderdaad een taak heb, omdat ik bepaalde verplichtingen op mij neem die buiten mijzelf liggen. En die dus niets te maken hebben met zelfbevrediging of met zelfverheerlijking of met het uitdrukken van wat ik ben alleen. Maar een poging zijn om een schakel te vormen tussen iets anders waarvan ik dan langzaam een besef kan krijgen en mijzelf.
Nou, dat zou je ook kunnen omschrijven als menswording.
Ja, ik heb het zo even al gezegd, het begrip mens wordt door vele mensen overschat. Kijk, een mens die mens wordt, kan dat alleen in de stof. Want wanneer hij geest is, dan verliest hij een groot gedeelte van datgene wat tot het mens zijn behoort. Drang, instincten en al die andere dingen. Maar wat blijft er over? Een ik met een voorstellingswereld die zich uit kan breiden door steeds delen van de voorstellingswereld van anderen voor zichzelf als deel van waar of aanvaardbaar te accepteren.
Maar dat zijn toch ook allemaal denkbeelden? Dat is toch geen feitelijkheid?
Wat is een feitelijkheid?
Het is toch een uitdrukking van
is
een behoefte?
Is het een feit dat wij hier in de stof bijeen zijn? Ja, of denken wij dat wij in de stof bijeen zijn? En is het contact iets totaal anders? Bestaat de wereld zoals u hem ziet en beleeft? Of is het in feite een emotioneel beleefde interpretatie van feiten die u voor een groot gedeelte ontgaan? Dus het is ontzettend moeilijk over feitelijkheden te praten. Maar al datgene wat voor u werkelijkheid is, is voor u feitelijk. Omdat het samenhangen toont die voor u bepaalde normen kennen, bepaalde sequenties vertonen en een zekere mate van voorspelbaarheid en beredeneerbaarheid dus inhouden. En wanneer ons besef zich uitbreidt, verandert dus deze werkelijkheid en daarmee de feitelijkheid. Maar de verandering van de feitelijkheid betekent nog niet dat de nieuwe feitelijkheid meer waar is in de totaliteit dan degene die we achter ons laat.
Is dat aan uw kant hetzelfde?
Ja, natuurlijk. Anders zou ik het toch niet vertellen.
Nee, dat kan ook niet anders zijn.
Kijk, ik probeer u duidelijk te maken dat we op weg zijn. En we weten niet waar naartoe. Maar één ding is wel zeker. We zijn niet op weg naar een andere wereld, maar naar een groter en omvattender besef van bestaan. Dat is iets wat ik overal rond me heb gezien. Ik neem aan dat dat voorlopig een aanvaardbare norm is. Maar dan kun je niet zeggen dat is menselijk. Als ik dat wist, zou ik dan nog hier zitten?
Ja, dan komt de zin van in harmonie met het oneindige.
Er komt een ogenblik, neemt men aan, van wat men noemt het zijnde niet zijn. Men is deel van iets wat is, maar men is dit niet meer als persoonlijkheid. Men is dit als deel van het geheel. De hele persoonlijkheid bestaat, maar ze functioneert als een onderdeel. Zoals een cel kan functioneren als deel van een spier. En ja, zijn er nog meer spieren? Is er een bloedsomloop? Is er een brein dat denkt? Ja, de spier weet het niet. En de cel dus al helemaal niet, maar ze veronderstellen het wel. Maar als er geen gedachten zijn, waar krijgen ze dan de zenuwen vandaan? Niet waar? Zo, dat is zo langzaam maar zeker wel tijd geworden om er nou werkelijk een eind aan te breien. En ik had dat anders willen doen, maar ik vond het toch wel interessant en leuk zo. Kijk, lieve mensen, we houden ons vaak bezig met verschijnselen. Maar het verschijnsel is de uitdrukking van een essentie, maar niet de essentie zelf. En zo zijn wij zelf waarschijnlijk ook. We zijn de uitdrukking van een essentiële waarde. Maar we zijn niet de waarde zelf. Ons bewust te worden van de essentie betekent dat al datgene wat we tot nog toe zijn geweest in betekenis verliest. Maar dat houdt niet in dat er geen werkelijkheid is. Het is alleen niet meer te definiëren in menselijke zin of in een beperkt wereldbeeld. Het is meer een geestelijk organisme misschien. We weten het niet. En als wij geestelijk verder willen gaan, dan moeten we niet bouwen op onze zekerheden. Onze zekerheden verlammen onze mogelijkheid tot verder gaan. We moeten bouwen op de vragen die in ons leven, de antwoorden die we proberen te vinden. We moeten altijd beseffen dat we nooit in tegenstelling tot het geheel bestaan. Maar altijd als een functionerend deel ervan. Pas wanneer we dat begrijpen, beginnen begrippen als liefde, naaste liefde, verdraagzaamheid en dergelijke betekenis te krijgen. En pas wanneer die betekenis een deel wordt van onze persoonlijkheid, kunnen we onze eigen grenzen steeds meer overschrijden. Nou, ik hoop dat u binnenkort allemaal grenzeloze bewustzijnsgevallen zult zijn. En tot die tijd wens ik u met uw begrenzingen het allerbeste. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een goede avond.
Pauze, u kunt weer zelf koffie, thee of frisdrank halen. Een van ons die hier aanwezig is, is jarig en daarom liggen er ook wat dingetjes waar u van kunt
drinken. Nou, rennen.